Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
31 jaar en 25 miljoen pond. Atleetteam, die moet echt de bal uit zijn broek lachen, toch?
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 7 januari. We gaan het vandaag hebben over heel veel transfernieuws. Over de Serie A natuurlijk. Over Ajax dat de coronamaatregelen overtreedt. En dat gaan we doen met Marten Haven en Jaron Blonk.
Yes, zin in.
Hoe is het, jongens?
Fantastisch.
Ja, jij hebt gisteren je booster gehad.
Gisterochtend.
Je bent er een beetje ziekjes van.
Ja, ik zie een beetje wit.
Beetje onheimisch.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb vannacht, denk ik, 28 keer ben ik mijn bed uitgegaan om wat water te drinken naar de wc te gaan. Maar volgens de man bij het vaccinatiecentrum tekent dat je een uitstekende weerstand hebt. Want hoe heftiger je reageert, hoe beter die werkt.
Oké, nou, ik heb bij alle drie geen last gehad.
Dus nee, dat zegt ik dat had precies hetzelfde. Dat zegt wat over de weerstand, inderdaad.
Ja.
Maar goed op te horen dat je in perfecte gezondheid bent. Ja. Op dit moment na dan, helaas.
Nee, ik had graag met jullie gereld qua klachten.
Hoe is het met Bilal Ulcik?
Mijn field research.
Ja.
Ja, ik ben gelijk gaan bellen vanochtend. Nadat Neil mij de telefoonnummers doorstuurde. Twee trainers geprobeerd te bellen, niet te pak gekregen.
Wie?
Michaelis Antony en Maarten Stekenburg. Maar Alfons Groenendijk wel.
Okay.
Vanuit Turkije. En die zei, ik geloof niet in lastige jongens.
Maar in het algemeen niet?
In het algemeen niet. En ook niet bij Bilal Ulcik. Want die begon wat te zwaar bij ADO Den Haag. Maar uiteindelijk heeft hij zich in het elftal gespeeld. En vond hij het een prettige gozer. En hij snapte niet waar het label vandaan kwam.
Nou.
Dus tot zover mijn onderzoeksjournalistiek.
Ja, en ben je wel tevreden over je eigen proces ook?
Ik hoop dat ik hiermee een tegel ga winnen.
Dat weet ik wel zeker.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ik ben in ieder geval genomineerd.
Ik denk het eigenlijk niet.
Streng.
Ja, jezus.
Laten we het even hebben over Ajax. En er zijn natuurlijk meer clubs die te doen hebben met de coronamaatregelen, die niet helemaal weten precies hoe ze ermee om zouden moeten gaan.
Het is ook lastig, hè? Straks, verandert iedere keer.
Straks gaan we het nog hebben over Napoli ook, waar drie spelers speelden die eigenlijk in quarantaine hadden moeten zitten op dat moment. Ze hadden wel weer een negatieve test, maar ze hadden volgens mij nog in quarantaine moeten zitten.
Ja.
Maar Ajax dan? Er was bekend geworden natuurlijk dat ze besmetting hadden. En ze zijn toch naar Nederland gevlogen. Ook de positief geteste spelers.
Wat haal je jezelf op de hals?
Als Ajax.
Ja, het is toch niet zo heel lastig om die gasten daar in een hotel te stoppen een paar dagen. Je doet er een begeleider van de club bij en daar wordt toch niemand veel slechter van?
Je zit natuurlijk sowieso dat je ze heel erg in de bubbel moet houden.
Ja, maar je hebt toch van die quarantaine hotels?
Ja, in Portugal. Nee, absoluut.
Ja. Ik heb het gevoel alsof ze de vergelijking hebben gepakt, die equation hebben genomen en dachten van oké, als we nu ze terug laten vliegen, kunnen ze misschien een dag of twee eerder weer met de groep mee trainen.
Ja.
Daarvoor krijgen we heel veel gezeik over ons heen. Maar ja, dat gezeik, dat duurt 3-4 dagen. Oké, dat nemen we op de koop toe. En dan hebben we die twee spelers eerder in het groepsproces en de complete groep weer terug in Nederland. Onverantwoordelijk 100%, niet het juiste voorbeeld vanuit de positie die je hebt als club zijnde. Maar ja, ik denk ook dat het wel allemaal waar is. Ik denk dat we nu 3-4 dagen met z'n allen boos gaat zijn. En daarna is het weer over.
Freek Jansen omschreef het in Voetbal International als een bewuste, maar dubieuze keuze.
Nou ja, dat is het ook toch. Aan de andere kant hebben we ook allemaal wel een keer een coronaregel overtreden, denk ik. Dus daar is Ajax niet vreemd in, maar ze hebben wel een voorbeeldfunctie en die handhaven ze voor geen meter. Dus ik snap wel dat Hugo de Jonge daar boos over is.
Oh ja, dat sowieso. Alleen, zeg maar, er hangen nog steeds wel vraagtekens van hoe het nu precies gaat. Ik zag in het Parool Johan Inan voor het AD, die hadden ook charters aangeschreven of gebeld van die vluchten aanbieden, die privéjets. Want daar de besmette spelers zijn dus met een privéjet teruggevlogen. Maar die zeiden allebei van nee, ja, dat zou echt niet mogen. Als je positief getest bent, mag je sowieso niet vliegen. Ook niet in een privéjet. Dus dan ben ik benieuwd van, nou, met welke maatschappij gebeurt dat dan wel? Of wordt dit niet verteld?
Met z'n vier in een polo.
Ja, ze zijn teruggevlogen, dat ja, sowieso. Ja. Maar ja. Snap je dat Ajax deze keuze heeft gemaakt?
Nee, omdat ik mij lijkt het niet zo heel erg om een paar dagen quarantaine te gaan met die gasten daar. Dus ik zou dat altijd doen, ook voor de beeldvorming.
Ik denk dat dat het logische antwoord is. Het antwoord wat Mart geeft, vanuit het groepsproces kan ik het nog enigszins plaatsen. Dat je hele team zo vlak voor de hervatting van de Eredivisie bij elkaar wil hebben. Het is ook niet bekend welke spelers het zijn. Dus je weet ook niet hoe belangrijk dat is voor het hele proces. En ja, wat ik zeg, ik denk dat Ajax gewoon precies wat Freek Jansen zegt. Een bewuste keuze. En ja, de collateral damage is dat je het land over je heen krijgt. Wat ik ook zeer terecht vind.
Ja. Ja, en dan is het natuurlijk nog van wat kan hier tegen gedaan worden? Want dat ze de regels overtreden hebben is een feit natuurlijk. Nou gebeurt dat heel veel elke dag.
Moet de KNVB hier tegen optreden?
Ik vind dat heel moeilijk. Want is het dan aan de KNVB om een voetbalclub te straffen omdat ze maatschappelijke regels niet naleven? Tegelijkertijd vind ik ook, dat is vanuit de overheid, zou dat bijvoorbeeld ook best wel lastig zijn, denk ik.
Ja. Dan krijg je een situatie à la Italië, waarbij je de KNVB tegenover de RIVM straks recht tegenover elkaar hebt. Waarbij de KNVB straks zijn eigen regels gaat verzinnen.
Ja.
Die tegen.
Dus dat is geen optie.
Nee, precies.
Dus misschien komt Ajax er gewoon heel makkelijk vanaf. En is het inderdaad die keuze geweest van ja, 3 dagen slechte PR.
Ja.
En daarna.
Ja, ik denk dat het eigenlijk zo simpel is als dat. En ik heel stiekem denk ik dat de wereld zo ook in elkaar zit. En dat is niet, daarmee praat je het niet goed. En ik vind dat Ajax alle backlash verdient die ze krijgen. Maar ja, uiteindelijk over 4 dagen is er weer wat waar we met z'n allen boos om zijn. En dan praten we daarover.
Ja. Eens.
Het blijft wel een ding. Hè? In Italië gisteren ook stond een hele speeldag op het programma. Uiteindelijk werden 4 van de 10 wedstrijden afgelast. Serie A was daar woedend over. De autoriteiten die hebben dat zelf besloten. Dus dat kunnen de gemeentes zijn. Of de provincies.
Burgemeesters.
Ja, die spanning. Ik kan daar niet echt bij komen.
Dit gaat ook veel te ver. Hoe ze dat in Italië doen. Zeg maar, het speelt natuurlijk al heel lang. In de eerste jaar van COVID.
Eerste golf.
Ja, eerste golf was je natuurlijk Napoli tegen Juventus. Wat ook deze keer weer op het programma stond. Wat niet doorging. En sindsdien is dat balletje gaan rollen. En zijn ze eigen regels gaan maken. En is het echt een beetje een gevecht geworden tussen de Serie A bond. En de plaatselijke RIVM. En dat is nu dusdanig geëscaleerd dat Italië heeft gezegd, of Serie A heeft gezegd van, als je 13 spelers met 1 keeper hebt, dan ga je spelen.
Ja.
Je kijkt maar wat je doet.
Serie A daagt nu als organisatie, dagen ze ook de lokale autoriteit soms voor de rechter, omdat ze gewoon willen dat alles doorgaat. En wat de Serie A volgens mij nu heeft ingevoerd, teams hebben gewoon 13 spelers nodig, waarvan minimaal 1 keeper. En dan als dat er is, dan kan het gewoon doorgaan. Ja. Nou, volgens mij kan bijna elke ploeg dat. Nou ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar ik denk dat heel veel ploegen dat bijna altijd op de been kunnen brengen.
Ja, zeker als je ook jeugdspelers in kan passen.
Ja.
Wat ik wel bijzonder vond, is dat Napoli 3 spelers hebben die met mensen met corona in aanraking zijn gekomen. En dat ze die gewoon opstellen.
Dat is die spelers waar ik het over had, die hadden eigenlijk in quarantaine moeten zitten.
Ja, precies, want daarmee wordt het wel een zaak voor de voetbalbond. Nee. Omdat je daarmee in principe gewoon collega's, tegenstanders in gevaar brengt.
Ja, maar dat forceer je natuurlijk wel door deze regel, zeg maar. Dus als je 13 spelers gaat hebben, ja, dan ga je de regels benden. Van ja, oké, quarantaine. Ja, het is gewoon Juventus.
Zelf een keer negatief getest.
Ja, en, precies.
Maar niet binnen de dagen.
Binnen de marge.
Waar die regels voor geld. Dat is gewoon super moeilijk. Maar ja, die dingen zoals dat Inter dan wel op dat veld gaat staan en dan gaat trainen.
Ja, het is allemaal voor de voor de bureaucratie.
Ja, Dumfries is gezien. Want die overtreding die hij nog even maakte op teamgenoot. Echt heel bizar, maar goed. Er waren ook wat wedstrijden die wel doorgingen. Onder andere de topper tussen Napoli en Juve. Maar ook Milan-Roma. Ja. Dat was wel echt een hele mooie wedstrijd.
Lekker wedstrijdje hoor.
Gebeurde echt superveel. Ik denk Roma in het begin iets machtiger of zo. Iets meer kansen. Maar Milan heeft 3 keer op de lat geschoten. En uiteindelijk winnen ze ook wel terecht, denk ik.
Dat denk ik ook. Er zitten een paar leuke spelers bij dit Milan. Die Brahim Diaz is echt een fijne voetballer om naar te kijken. Het elftal lijkt wel te klikken. En als je de Serie A-watches van Lo Stadio mag geloven, dan is AC Milan ook wel een soort van de enige overgebleven andere titelkandidaat die Inter moet uitdagen.
Ja, denk je ook wel dat dat...
Ik denk wel dat ze daar redelijk gelijk in hebben. Je zag ook Napoli die niet wist te winnen van Juventus. Nee. En volgens mij nu op verliespunten op 6 punten kan komen te staan. Meer volgens mij zelfs nog. Ja, dat elftal is net niet breed genoeg. En met de blessuregolf en de COVID-golven die ze nu hebben, merk je gewoon dat ze achterop raken.
Ja, kijk naar Napoli gisteren zonder Osimhen, zonder Fabian Ruiz, Lozano, Koulibaly. Dan heb je gewoon, noem je 4 spelers die je altijd zouden spelen, noem je gewoon op. Ja, ja, dat is wel heftig. Overigens over Juve. Of nou ja, die andere wedstrijd kunnen ze ook nog even streken. Maar Juve wel pijnlijk hoor. Want Napoli had deze echt makkelijk kunnen winnen.
Ja.
Ik vind Juve echt ver af.
Het deed me bij vlagen een beetje denken aan Ajax Go Ahead. Zo erg vond ik het. Dat Juve stond met z'n allen op de eigen 16. En hielden gewoon geen druk meer op de bal. Bij vlagen in de tweede helft. En dat je dat thuis hebt tegen Napoli. Supporters fluiten. Ja. Vond ik echt heel pijnlijk, man.
Ik denk dat je iets te ver gaat met de Ajax Go Ahead vergelijking, maar ik snap
bij
wel...
Bij vlagen, hè? Niet 90 minuten.
Nee, oké.
Nee, Juve was aanvallend. Echt vleugellam.
Ja, ze schoten die bal naar voren, verloren hem weer. Napoli kwam weer.
Dus er was inderdaad heel erg hoop op een bevlieging van Chiesa.
Het is Chiesa en de tweede die het meest gevaarlijk is, Cuadrado. Ja. Dus als je geluk hebt en die komt op. Nou, dat is, ja, daar heb je niet genoeg aan.
Maak een hele gelukkige goal ook. Lobotka verandert er van richting, volgens mij. Ja.
Had de quarantaine moeten zitten.
Ja. Nee, maar De Ligt had hem, of die andere van de goal van Mertens.
Ja,
die had
ja.
De Ligt gewoon makkelijk nog gehad als
Chesney er niet,
aan, zat. Er niet aan had. Dat was ook een bizarre situatie. Maar even nog over Milan en Milan-Roma. Karsdorp Rood speelde verder best wel een goede wedstrijd eigenlijk. Alleen werd door die snelle gele kaart werd hij wel een beetje zwak punt. Dat was ook wel bizar na de wedstrijd dat ze dat nog gingen natuurlijk benoemen.
Ja. Ja, ik vind, Karsdorp speelt eigenlijk al 1,5 seizoen, 2 seizoenen, speelt hij echt goed aan die rechtervleugelkant, zeg maar. En zeker met de problemen die Nederland zelf af en toe op de backpositie heeft, vond ik het wel opvallend dat hij nooit echt een kans weer heeft gekregen. Nu ongelukkig inderdaad met die dubbele gele kaart, maar ook dit seizoen gewoon wel weer een redelijk niveau. AS Roma had gewoon bij vlagen echt wel momenten om de wedstrijd te keren. Tammy Abraham, ze draaien daar echt wel een beetje gevonden lijkt te hebben. Mm-hmm. Wat ik echt wel leuk vind, zeg maar.
Ze krijgen ook wel echt ongelukkige doelpunten tegen. En natuurlijk had Milan veel meer kunnen scoren.
Ja.
Maar die handsbal van Abraham. Ja, die tekorte terugspeelbal.
Ja, dat is niet lekker. Nee. Dat is niet lekker zo'n wedstrijd ingaan, inderdaad. Die
maar
tweede.
Volgens Mourinho lachend. Natuurlijk.
Aan de scheids.
Aan de scheidsrechter.
Ja, terecht.
Ja. Altijd nee. Scheids. Nee, ja, absoluut niet. Ik denk dat het terecht is dat Milan wint. Overigens viel mij wel weer, Mayan viel me echt positief op. Die doet echt uitstekend bij Milan.
Ze hebben het echt heel goed gedaan hoe ze Donnarumma hebben opgevolgd.
Ja. Complimenten.
Ja, zo. Jij. Vanuit Amsterdam-Noord. Hier.
Naar wie geen complimenten zullen gaan, is denk ik Ed Woodward.
Professioneel bruggenbouwer. Ja. Stol.
Nee, ja, deze ging best wel aardig inderdaad. Maar hij vertrekt na deze maand. Maar ik denk niet dat er heel gelukkig zal teruggekeken worden op zijn periode.
Wel door de Glazers.
Ja.
Heeft van Manchester United wel het aanmerk gemaakt.
Hij heeft het bedrijf goed gerund.
Ja, je zou kunnen zeggen dat het de grootste voetbalclub ter wereld is.
Ja.
Daar is een case voor te maken. Maar dat zou iemand dan ook de basis over de voetbaltechnische kant. Dat is nooit goed. En ze hebben eigenlijk Sir Alex Ferguson nooit ook maar enigszins kunnen vervangen. Eerst met Moyes, Van Gaal, Mourinho. Maar die hele club was niet klaar om op eigen benen te staan. En met Sir Alex in het kielzog is het altijd heel gek gebleven. En het is te hopen dat het nu onder Ranjik wel sportief in ieder geval iets van een langetermijnvisie komt.
Ja, Ranjik heeft natuurlijk maar een contract ook voor een jaar. Dus wat gaat dat dan inhouden?
Maar hij gaat in principe de boord in, toch?
Ja, daarna gaat hij de boord in. Maar dan komt er dus ook weer een nieuwe trainer. Ik geloof wel in Ranjik's visie op voetbaltechnisch gebied. Alleen dan moet er dus ook weer een trainer komen. Dus straks de juiste trainer moet ook beschikbaar zijn straks. Ja. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat daarin gaat gebeuren.
Ja, zeg maar.
Denk jij erom dat wat hij heeft kunnen implementeren bij Red Bull, bij Hoffenheim, bij al die clubs, dat dat kan bij een club als Manchester United en dat dat ook genoeg is om titels mee te winnen?
hangt denk ik heel erg van het aankomend half jaar af. Als hij straks achtste eindigt met dit Manchester United, dan niet. Want dan heeft hij al zijn credibility verspeeld. Maar als hij vierde wordt, wat best wel aannemelijk nog steeds is. In ieder geval Champions League plaatsen. Ja. Dan gaat hij waarschijnlijk de stap intern in de club maken. En dan, ik geloof in zijn voetbalvisie. Dan heeft hij precies gezien waar de mankementen zitten. En wat zijn visie is. Dus dan kan hij één daar een trainer bij vinden. En vervolgens ook de selectie geven die die trainer nodig heeft. En als die elementen klikken, dus hij mag blijven zitten, er is enigszins een normaal beeld over hem, dan denk ik dat ook dit bij Manchester United kan. Juist omdat er ook het geld er is om die visie te kunnen kopen.
Ja, dat is wel waar. Maar het is natuurlijk wel wat anders of je Sadio Mané bij Metz weghaalt. Ik weet niet trouwens of je daarbij betrokken was bij Salzburg destijds, maar zo'n speler scouten is natuurlijk heel wat anders dan, noem eens iemand Lukaku overtuigen of Matthijs de Ligt of Steven de Vrij, wie dan ook.
Maar bedoel je, laatste is toch eigenlijk
als je de beste
makkelijker?
Dat weet ik niet, want als jij de beste spelers ter wereld wil hebben, wat Manchester United denk ik wil, want in de tijd onder Ferguson waren ze in staat om Berbatov te kopen van Spurs. Nou ja, Kane naar Manchester United is nooit concreet geweest, terwijl dat de ultieme Manchester United transfer geweest was de afgelopen 20 jaar. Ik weet niet of dat echt... Ja, ik denk dat dat wat anders is. Je moet gewoon in de plooi liggen met al die zaakwaarnemers.
Ja, eens. Maar ik denk ook dat dit Manchester United de baat heeft bij juist daarvan afstappen. Want ze proberen nu de afgelopen 7-8 jaar... hebben ze heel erg de beste spelers proberen te kopen. Van Pogba tot met Ronaldo nu eigenlijk.
Ja, maar tot tering veel geld betalen voor de Wan-Bissaka's en zo van deze wereld.
Ja, en ik denk dat als je beleid gaat voeren en op het hoogste niveau, kijk bijvoorbeeld naar Real Madrid, die de afgelopen 10 jaar heel anders hun geld zijn geïnvesteerd. Veel jonge Brazilianen, Mandi, nu Camavinga. Zeg maar de absolute toptalenten en de absolute topspelers kopen, maar wel een team blijven behouden. En ik heb wel het gevoel dat je met Ranjik dus niet alleen maar gaat kijken naar Harry Kane binnenhalen. Ja, dat kunnen we allemaal zien, dat een goede voetballer is.
Nee, precies. Ja, ik hoop het ook, man. Ik zou het leuk vinden.
Ja,
en
man.
Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk het antwoord niet heb, dus we gaan het zien.
Ja, ik ook absoluut niet. Ik ook absoluut niet.
Maar gaat er wel wat anders uitzien natuurlijk nu als Woodward, die altijd als gezicht heeft geacteerd, ook op voetbaltechnisch gebied. En dan vraag ik me altijd af van hoe kan dat in 7 jaar dat daar nooit echt een oplossing voor is gevonden.
Ja, Fletcher hebben ze op een gegeven moment aangesteld.
Ja.
Maar ja, dat is
wordt nooit
Old Boys Network.
Wordt nooit genoemd ook als het gaat over het voetbaltechnische beleid.
Jobs for the boys, zeggen ze in Engeland, dat is het.
Is het niet super knap ook? Zeg maar, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Zeg maar, van, ze zijn regelmatig 7e, 5e, 6e geworden in die afgelopen 7 jaar. En op dat moment toch tegelijkertijd parallel daaraan het merk Manchester United bouwen als zijn het grootste merk.
Nee, dat denk ik niet. Want kijk, het is natuurlijk een beetje xenofoob om je als voetballiefhebber in West-Europa heel erg af te zetten tegen Amerika, tegen India, tegen Japan, tegen Zuid-Korea en al die dingen. En aan de ene kant voel ik die neiging ook wel als ik in Engeland voetbal kijk, maar aan de andere kant slaat het nergens op. Ja, daar heeft Manchester United de winst geboekt. Die winstboeken zijn niet noemen ze een wijk in... ik ken niet eens een wijk in Manchester. Maar die wijken daar boeken ze die winst niet. Die winst boeken ze over de hele wereld. Ja, en daar worden ze een aanmerk. En dat zijn niet de mensen die 's ochtends om 10 uur in de trein stappen naar Aston Villa uit.
Nee.
Weet je wel, dat zijn mensen die kopen 2 shirts van Ronaldo. En die gaan daar 1 keer per 2 jaar heen tegen Burnley voor met een heel duur kaartje, een duur hotel. Nou ja, en zo is Manchester United een aanmerk geworden. Er zijn verhalen geschreven over dat op een gegeven moment de app het belangrijkste was. Dat die 5 sterren zou hebben. Nou ja, goed, dan is het eind van zoek als voetbalclub.
Ik vind het een zeer sterk betoog.
Dat ben ik blij mee.
Ja.
Zullen we hem daarmee eindigen dan?
Ja, dat lijkt me.
Laten we het dan nog maar even hebben over wat transfers. Het is nu volgens mij de derde dag op rij, maar dat we het over Coutinho hebben. Ja. Maar hij is rond en naar Villa. En ik heb er wel echt verdomd veel zin in. Ook als ik hoor hoe belangrijk Gerrard is geweest in dit proces. Ja, ik ben gewoon een heel groot fan van Gerrard en ook van Coutinho, zeker in zijn Liverpool.
Zullen we een weddenschap doen om een shirt van Coutinho met z'n 3?
Ligt aan de weddenschap.
Met aantal doelpunten en assist voorspellen?
En dan?
Ik wil graag een shirt van Coutinho.
Ja, ik ook.
En dan kopen jullie daar, dan hebben we het dank je ook. Ik denk dat hij 8 doelpunten maakt in alle competities. En 3 assists geeft.
Ik denk, dat is 11. Ik denk 12 totaal.
12 totaal? Jij? Yeah.
Ga ik hoger of lager? Nee, ik ga voor 10.
10 in totaal?
10, 11, 12.
En dan spelen we om een shirt.
Is goed. Ja.
Nice, zin in.
Maar daardoor komt ook bij Barca wel wat ruimte kwijt. Hè?
Vrij.
Wat ruimte vrij qua salaris. Dus ik ben
Ze betalen gaan niet al het salaris, hè?
Nee, 65% neemt Villa over.
Ja, dat is ook pijnlijk voor Barca, man. Maar goed, het is in ieder geval wat ruimte.
En een optie tot koop volgens mij van 40 miljoen ongeveer. Ja. Wat Villa volgens mij nooit gaat lichten, maar...
Nou, hoezo niet?
Omdat hij 29 is.
Als een van onze voorspellingen uitkomt. Ja, maar die gasten hebben tering vergeld, hè?
Ja, dat is waar.
Het is, het is voor dat soort clubs niet zozeer of ze topspelers financieel kunnen bekostigen. Maar meer willen dat soort spelers erheen. Ja, hij wil nu als hij het goed doet.
Oké, okay, ja.
Ben benieuwd. En Newcastle heeft zijn eerste ster aankoop binnen.
Zo tering hard gelachen. Die gozer komt van de kampioen van Spanje. Trippier gaat naar de nummer 1 na laatst in Engeland. En dan heb je gewoon serieuze Engelse journalist. Volgens mij was het een guy van de Times. Die zei, ja, maar kan hij nog wel mee in het Engels voetbal? Kan hij nog mee in de Premier League nadat hij er een paar jaar uit geweest is? Heb je er wel wat aan als Newcastle United zijn? Ja, dat vind ik zo.
Die overschatting van Engeland is soms zo groot.
Dit is bizar.
Ja, maar er is ook maar één competitie in Europa als je sommige journalisten volgt. Dat is inderdaad wel echt grappig. En zeker ook omdat ze komen van die Kraft, die Zweedse back, die speelt daar alles. En dat is echt geen goede back, hoor.
En Trippier is natuurlijk gewoon een uitstekende back.
Ook nog een Engels international. Ja. En dan, kan hij nog wel aan, de Premier League? Burnley thuis.
Ik heb het hier ook ooit een keer met Simon over gehad. En Simon zegt, je moet eerst de as
versterken. Welke Simon?
Simon Tjoma. Je moet eerst de as versterken en vanuit daar bouw je team. Want ik wilde ook een rechtsback kopen, omdat daar staan geen voetballers waar je echt wat mee kan. En ik denk dat als jij je rechtsback, een nieuwe rechtsback koopt, wat ze nu hebben gedaan met Trippier, een goede centrale verdediger.
Maar jij was met Simon Tjoma aan het praten over de eventuele transfers van Newcastle United.
Ja. Ja,
dan zit je er diep in, hoor.
Wij willen nog wel eens bellen.
Mooi. Maar kijk, het voetbal van Eddie Howe komt natuurlijk heel erg van achteruit.
Ja.
En bij Bournemouth was het ook eindeloos tik in de eigen 16 en dan wel de oplossing vinden. Dus ik snap wel dat hij gewoon op zoek gaat naar voetbal aan de zijkant.
Ja, ik vind het
wel een logisch transfer.
Ik vond het een logisch transfer. Het is wel veel geld, 25 miljoen pond. Maar ja, dat is ding, dat ga je straks ding die altijd
club,
krijgen.
Elke club gooit er even wat geld bovenop natuurlijk. Ja. Newcastle tax.
31 jaar en 25 miljoen pond. Ja, atleetteam, die moet echt de bal uit zijn broek lachen, toch?
Tuurlijk.
Ja, man.
Die doen het goed, toch?
Ja, maar de andere kant, Newcastle is hiermee wel weer een stapje dichterbij. Handhaving. En
plek 17.
Ja, ja.
Heb je nog een transfer van je denkt, die zou ik heel nice vinden als die gaat gebeuren voor Newcastle?
Als ze Cassier zouden kunnen binnenhalen of zo. Echt zo'n grote naam op het middenveld, zeg maar, die uit contract loopt, die niet echt, die een beetje weg wil, een beetje ook een beetje aan het shoppen is qua geld en zo. Dat zijn wel transfers waar ik echt heel blij van word. Eriksen is natuurlijk op zoek. Als je daarmee een soort van nieuw middenveld gaat vormen en waar ze dan ineens miraculeus om de 11e plek gaan spelen in het tweede seizoen zelf, dat zou ik een mooi succesverhaal vinden.
Ik zou het leuk vinden voor Eddie Howe.
Dat sowieso, man.
Die eigenaren vind ik teringlaaiers.
Heb jij één transfer?
Nou, ik hoop dat Zaha nog een keer een transfer maakt. En ik denk dat de top 6 niet voor hem gaat komen. Dus dan zou Newcastle wel een aardige optie zijn. Maar die hebben natuurlijk ook wel Saint-Maximin.
Maar zie je hem bijvoorbeeld zie je hem liever bij Newcastle spelen dan bij Palace? Ik vind dan het verhaal Palace mooier dat hij daar zit.
Ja, ik vind dat wel mee van.
Ja.
Jij bent zo romanticus, Broes.
Ja, dat klopt.
Ja. Zeg de ene romanticus.
Je moet rationeel zijn.
Over romantische transfers gesproken. Fiorentina dat interesse toont in Isco.
Zo.
Dat zou ik echt prachtig vinden.
Portia Valero vibes.
Ja, man.
Ja.
Zo.
Ze hebben natuurlijk Icone gehaald, waar we het van de week over hebben. Er is interesse in Piontek en ook in Isco. Ja, Isco in dat paarse shirt, dat is natuurlijk
dat shirt, man.
Gemaakt voor elkaar.
Dat is inderdaad met Calegon er nog bij. Zeg maar. Misschien dat Ribéry nog een halfjaartje weer teruggehuurd kan worden op zijn 40ste. Ja, nee, dat zijn echt hele mooie transfers.
Blokje Afrika Cup. En we hebben inmiddels 4 teams gehad. Vandaag moeten we het maar even hebben over 2 absolute titelfavorieten, denk ik.
Ja.
Senegal en Ivoorkust. Laten we beginnen met Senegal. Groot ster is duidelijk natuurlijk.
Ja, en het hele team, zeg maar, dat is denk ik... Ik denk dat dit de absolute titelfavoriet is. Dat is ook door de Senegalese bond ook zo gezegd tegen de bondscoach. Hij moest deze winnen, anders is het ook wel klaar. Nou ja, morgen druk. Maar ze hebben in iedere linie hebben ze een absolute topspeler. En zeker omdat ze ook een geweldige keeper hebben. Ja, dat wil nog wel eens ontbreken. En straks hebben we het over Ivoorkust. Dat is dan precies de plek waar dat daar ontbreekt. Maar ze hebben met Mandi, Koulibaly... Saïd Mané natuurlijk.
Weer een beetje over die as, hè. Als je Mandi hebt, Koulibaly, Idrissa Gueye. En voorin heb je Sadio Mané. Want die speelt bij Senegal, speelt hij ook veel meer in de spits dan vanaf links, zoals bij Liverpool. Is dat wel echt heel sterk.
En hoe kijk je dan naar het verschil? Want in Rusland waren ze er natuurlijk bij. Toen was de hype ook heel groot. Toen viel het mij persoonlijk een beetje tegen.
Mm-hmm.
Nou ja, denk je dat ze nu echt veel verder zijn?
Nee, in 2019 waren ze natuurlijk al finalist. Toen verloren ze hem.
Algerije.
Ja. En dit jaar denk ik dat zij zich verder hebben ont- of in ieder geval in die twee jaar hebben ze zich verder ontwikkeld. Het WK viel absoluut tegen.
Ja.
Maar ik denk wel dat als je kijkt naar ook de breedte van de selectie, dat je hiermee echt wel hele goede zaken kan doen.
En hoe ver zitten zij dan af van de absolute wereldtoplanden?
Het lastige is denk ik daar dan toch weer de breedte van de selectie. En dan met name de eerste elf zijn echt heel goed. Ja. Die kunnen echt heel goed voetballen, zeg maar. Alleen als je een nieuwe back erin moet brengen, dus dan kom je niet uit bij Diallo van Paris Saint-Germain. Dan ga je, die overigens ook wel centraal speelt.
Ja.
Ja, dan ga je wel wat kwaliteit inleveren. Ja.
En denk jij dat zij dan, volgens Pieter Visser, komt er een Afrikaanse wereldkampioen? Zouden zij dat kunnen worden in Qatar?
Dat zou ik echt fantastisch vinden.
Maar zou het kunnen?
Ik zie Senegal wel als eerst. Senegal of Algerije misschien. Ja, die wel als grootste kandidaat. Ik vind Ivoorkust, waar we het zo over gaan hebben, ook wel echt heel sterk. Maar ik denk dat dit, zeker qua basis,
sterkste
en ze hebben al hun topspelers zitten tussen de 25 en 29. Dat scheelt ook een hoop. Een paar uitschieters die op de 30 zitten. Maar ze hebben nog geen sterren die al richting hun retour gaan.
Maar bijvoorbeeld als je, want jij zei die vergelijking met de wereldtop, zeg maar. Yep. Ja, ik denk niet dat je met de absolute toplanden met Duitsland, Spanje, Italië moet vergelijken. Maar als we bijvoorbeeld gaan kijken naar landen die ook ver kwamen, Denemarken, Zwitserland en zo, daar zitten ze gelijk aan of maar misschien nog wel wat beter.
Hebt, als je toch naar de clubs kijkt, dan hebben zij toch een veel beter elftal eigenlijk dan Denemarken, waar die gasten allemaal spelen.
Daarom, dus daar zitten ze denk ik wel gelijk of erboven.
Ja, dat zou heel vet zijn als dat een keer komt.
Ja, en ze kunnen ook spelen in de kwalificatie op verschillende manieren gespeeld. 4-4-2 met een platte 4-4-2, zeg maar. En inderdaad 4-2-3-1 met Mané dan ook als spits. Of als tien daarachter. Dus ze hebben wat jonge spitsen die daarachter zitten met Dia. Ja, dit is een vrij compleet elftal. Sar is wel meegenomen. Alleen zal de groepsfase waarschijnlijk niet spelen.
Nee. Ook bizar verhaal weer, waar we het eigenlijk van de week ook over hadden. Ja. Alleen nu had de Senegalese voetbalbond dat Watford ook beticht van discriminatie. Omdat ze hem niet afstonden. Alleen hij heeft letterlijk, ik snap Watford in deze wel. Want hij heeft letterlijk sinds november niet gespeeld.
Nee.
En dan is het, ja, ik zou dat heel moeilijk vinden als jij de rest van het jaar en eigenlijk 3 jaar lang verantwoordelijk bent voor de gezondheid van de speler. Dat jij dan, terwijl iemand nog niet hersteld is, dat je dan iemand een maand moet afstaan. Dat vind ik een andere situatie.
En tegen degradatiestrijd. Aan de andere.
Ja, maar die sportieve redenen, die vind ik eigenlijk daar wel buiten staan. Alleen medische redenen vind ik daarin wel anders.
Ja, aan de andere kant, clubs nemen ook veel risico met eigen spelers. Met Nederland hebben we Arjen Robben meegenomen natuurlijk, dus. Ja, ik snap ook wel.
Daar kan je ook van zeggen, toch?
Ja, nee, precies. Maar ik snap ook ergens wel dat zij gewoon zelf die keuze willen maken of Sar fit genoeg is om te spelen.
De voetbalbond.
De Senegalese voetbalbond, ja. En dat ook met Sar willen overleggen. Al willen spelers natuurlijk altijd spelen.
Ja.
Is dit voor jullie de favoriet, Senegal?
Ik denk Algerije toch wel.
Voor mijn gevoel wel, maar ik ben niet heel goed op de hoogte van al die teams.
Ja.
Ik laat me verrassen.
Ik denk wel dat dit team het meest compleet is. En ook de honger. Dat helpt denk ik toch, zeg maar, van
2019 speelt sowieso ook nog. Ja. Ik bedoel, ze waren toen ook echt super dichtbij. In die wedstrijd tegen Algerije. Dus daar ligt zeker
nog. Werd gisteren trouwens gecorrigeerd door een vriend van mij. Badder. Denk ik de enige Marokkaanse MVV-supporter. Maar die zei, Hakimi speelt rechtsbuiten.
Ja, dat zei ik al.
Echt? Of linksback. En Masrui speelt rechtsback.
Ik zei al dat Hakimi volgens mij hoger speelde.
Oké, nou dan had jij het goed.
Dus daar wil ik Badder even op corrigeren. Als hij ons gaat corrigeren.
Nee, ik vroeg hem hoe het zat. Nee,
absoluut.
Jij wil geen ruzie met Badder?
Het ligt eraan hoe hij van zijn achternaam heet. Maar laten we nog even over Ivoorkust hebben ook. Dat is het andere land dat we willen uitlichten. Veel Eredivisie invloeden. Met Sangaré en Haller natuurlijk.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat die allebei wel gaan spelen.
Ja, dat denk ik ook.
En dat vind ik vooral bij Sangaré leuk, die echt zo is gekomen opeens van van naar echt een grote man. In Engeland wordt hij ook bij Newcastle is hij genoemd. Bij Manchester United werd hij genoemd door fans. Nee, maar dat is ook in Engeland wordt dat gezegd. En dat vind ik wel heel interessant.
Het is zij hebben een ijzersterk middenveld. Daar kijken we eigenlijk bij al die teams. Kijken we eigenlijk gelijk eerst naar van hoe staan die twee centrale middenvelders. Wie staat er in de spits? Wie staat centraal achterin? En ik denk dat dit...
Kessié, Sangaré.
Ja, Kessié en Sangaré. Ik denk misschien wel het meest complementaire aan elkaar zijn. Spelen 3-5-2. Ook wel 4-4-3 of 4-3-3. 4-2-3-1. En daarin...
zo, een soort atemos.
Ja, dat was ineens heel
erg veel. 21-5.
Maar in ieder geval, als blok op het middenveld heb je hier
is dit perfect.
Echt een absurd shirt hier staan.
En wat ik voorin dan wel mooi vind, is dat je een beetje die wispelturigheid hebt van Zaha en Cornet eigenlijk ook wel. En dan Haller als pure afmaker. Plus, ja, daaromheen is ook nog zoveel.
Ze hebben aanvallend. Hebben ze
aanvallend
zo,
is er zijn zoveel
echt,
opties.
Het is echt absurd. Die jongen van Sassuolo, Ahmed...
Nee, hoe heet hij nou?
Nee.
Daar is laatst nog een hoop geld voor betaald.
Nee, ja... Ja, klopt. Met Chelsea United Diallo? Ahmed Diallo? Ja,
Ahmed Diallo.
Ja.
Je hebt toch ook die andere guy?
Die, zeg maar die ene die naar Feyenoord zou gaan van Manchester United. Maar volgens mij is zijn broer van Sassuolo, die is ook meegenomen. En die is...
Ahmed.
Ja. Dat is ook een fantastische voetballer. Ze hebben daarnaast hebben ze nog Kouame van Anderlecht die redelijk wat speelt. Aanvallend hebben zij zoveel opties. En centraal achterin... staat het ook gewoon best wel goed. Met Bailey, Boli en Kouassou van Leverkusen. Ja, dat is gewoon een vrij compleet elftal.
En Barry Kopa erachter nog steeds?
Nee, een jongen die speelt nu in de Ethiopische competitie. Heeft jarenlang bij Mazembe gespeeld. Ja,
ik heb geen idee.
Daar begin ik een beetje van te zweten.
Ik denk dat ze dat in Ivoorkust ook doen.
Van mij?
Nee.
Nee, ja, dat is wel natuurlijk ja, het grootste cliché ooit. Maar met een fundament van een huis begin je onderop. En zo zit het ook met een elftal.
Nou ja, ik denk dat wel heel erg scheelt. Zeg maar, als je inderdaad Bonu bij Marokko hebt. Cameroen heeft Onana. En Senegal Mandy. Heeft Mandy. Ja, dat zijn absolute topkeepers in Europa. En ja, deze jongen is nooit buiten het Afrikaanse continent geweest om clubvoetbal te spelen. Dat zegt natuurlijk wel wat. Is een oudere keeper. Ja.
En een iets moeilijker pool hè, voor Ivoorkust samen met Algerije.
Ja.
Kan wel eens spannend worden.
Worden mooie potjes.
Over Sangaré hadden we PSV. Wat nieuws over PSV. Ramalho raakte natuurlijk geblesseerd in de laatste wedstrijd voor de winterstop. En is succesvol geopereerd aan zijn enkel. Maar is wel maanden eruit voor PSV. Dus dat gaat wel echt een flinke invloed hebben, denk ik.
Met Sangaré ook nog weg.
Een van Sangaré de belangrijkste natuurlijk weg in januari. Ja, absoluut.
Dus dan krijgen we achterin Boskagli en Obispo?
Ja, alleen twee linksboten.
Ja.
Of deze,
ja.
Deze achterin zou natuurlijk niet gek zijn.
Centraal is wel natuurlijk een beetje aan de kleine kant. Centrale verdediger.
Ramalho is ook niet
Ramalho
zo.
Is ook
nee, maar die is wel een stuk atletischer voor mijn gevoel.
Dan deze?
In kopduels ook en zo.
Denk het niet.
Ik
maar
denk als je naar de stats kijkt, dat Ramalho veel meer kopduels wint.
Dit gooi je echt zo, dit schiet je echt zo
uit. Dat zei ik eerder ook een keer, toen werd je super boos.
Ja, dat slaat echt nergens op. Je kan niet zeggen als je de stats niet weet, kan je niet zeggen volgens de stats is.
Nee, ik denk als je naar de stats kijkt.
Maar dat slaat nergens op. Dus dan ga je een gevoel, ga je zeggen, ik denk als je naar de statistieken, naar de harde daad, dat
ja, ik heb politieke ambities.
Ja, precies.
Ik wil de politiek in.
Nou, dan kan je samen met Jeroen een partij gaan leiden. Ja. Jullie denken ook een beetje hetzelfde over allerlei dingen.
Zeker.
Mag ik jullie ook bedanken voor deze Afkikken Daily. De laatste van deze week. Volgende week maandag zijn we er weer. En tot dan.
Keer je dan wat oud-gediende terug?
Weet ik niet.
Gewoon vakantie?
Weet ik niet. Zou ik niet durven zeggen. Tjus. Okay.